Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar eerwaarde heer Jan Filip, die ons vertelt over de liturgie van deze tweede zondag van de 40 dagen tijd.
Vorige zondag stond de trouw van God centraal. We hoorden het verhaal van Noach en de boog die God aan de hemel plaatste na de zondvloed, teken van zijn vriendschap en trouw. En ook in het evangelie toen ging het over trouw. Jezus namelijk, die bezield, gedreven door de geest de woestijn introk en er de proef doorstond. Hij, de Zoon van God, zo horen we vandaag in het evangelie over de gedaanteverandering, is ook trouw zoals God. De 40 dagen tijd is dus blijkbaar een tijd, zo wilde de eerste zondag ons duidelijk maken, om in te ontdekken dat God trouw aan de mens is. Hij is wie hij is. Zichzelf kan hij niet verloochenen. Hij, die eens tot Mozes gezegd heeft, ik zal er zijn voor u, toen Mozes vroeg hoe hij heette, wie hij was. Maar in de 40 dagen tijd gaat het niet enkel om Gods trouw, zo horen we vandaag, maar ook om de trouw van ons mensen. In de eerste lezing ontmoeten we Abraham en Isaak. Mensen die ook trouw blijken te zijn door dik en dun. Abraham, zo blijkt, dat de uitdaging niet uit de weg is gegaan. Als tweede vaste figuur na Noach roept hij ons op tot trouw, tot vertrouwen in God. En dat hij trouw was, vertrouwde op God, onderstreept de eerste lezing van vandaag. Een lezing die ons misschien zelfs de rillingen over de rug doet lopen als we ons realiseren wat er echt gebeurt. Luister maar. In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. Hij zei, ga met Isaak, uw enige zoon die gij lief hebt, het land van de Moria binnen en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe. Abraham, Abraham! En hij antwoordde, hier ben ik. Hij zei, raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei, Bij mijzelf heb ik gezworen, zo spreekt de Heer. Omdat gij dit gedaan hebt en mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar mij hebt geluisterd. Wat een gruwelijke scène. Te meer omdat vooraf God, die deze opdracht hem had gegeven, hem een groot nageslacht had beloofd. Al waren Abraham en zijn vrouw al op leeftijd, God schenkt hen een zoon, de drager van die belofte. En wat doet hij nu? Nu vraagt hij juist die zoon te offeren. Speelt God spelletjes? Is God eigenlijk een hardvochtige God? Soms hebben we die indruk wel eens. De goede lijken wel vaker in de hoek te staan waar de klappen vallen. Gelovig zijn wordt niet altijd beloond, in tegendeel. Lees er de psalmen maar eens op na. Wat een klagen van rechtvaardigen. Waaraan hebben ze dit verdiend? Maar is God onberekenbaar, nukkig en hardvochtig? Is het God echt om dit offer te doen? God is volgens mij nooit van plan geweest om dat offer te laten gebeuren. De engel houdt immers de arm van Abraham stevig vast. Er kan Isaac niets gevaarlijks overkomen. Als ik goed kijk naar wat er gebeurt, zie ik vooral dat. Ik zie God die een mens tegenhoudt als hij op het punt staat om dat wat hem het liefste en het kostbaarste is kapot te maken. Dat is een situatie die niet zo ver weg is van wat er ook in ons leven wel eens kan gebeuren. Hoe vaak lopen we niet met open ogen ons ongeluk tegemoet? Hoe kortzichtig gaan we vaak om met onze tijd, onze talenten, onze liefde, aandacht en gezondheid? We kiezen soms voor dingen die niemand gelukkig maken en verwaarlozen waar het echte op aankomt. We doden soms wat ons het liefste is, net als Abraham staat te doen. En net als Abraham hebben we daar goede redenen voor bedacht om onszelf te overtuigen of te verdedigen. Maar gelukkig, zo blijkt, heeft God gesproken om ons op andere gedachten te brengen, om onze daden tegen het licht te houden. Want wat een kostbaar moreel kompas is de schrift toch niet voor ons. Dat woord van God. En gelukkig stuurt God ook ons regelmatig een engel om ons voor meer onheil te behoeden. Iemand die ons op andere gedachten brengt, helpt om te stoppen als we echt helemaal op het verkeerde spoor zitten, zodat we opgelucht daarna terug een nieuwe weg kunnen inslaan. Nee, God wil niet dat mensen geofferd worden. Integendeel. Wie de Bijbel kent, weet wel beter. Telkens opnieuw is het hem te doen om het leven dat de mens toekomst heeft. Daartoe wil hij de ogen van de mensen openen voor een andere weg die hij wijst dan de doodlopende weg die zij bewandelen. Maar dit komt niet vanzelf. Daarvoor moet er een weg afgelegd worden. Dit geldt voor Abraham zowel als voor ons. Ja, Abraham heeft al letterlijk een weg afgelegd voordat hij aankomt daar aan de berg Moria. Hij is ingegaan op Gods oproep en is weggetrokken uit Ur, waar hij woonde en leefde, waar hij een leven had opgebouwd. Maar had Abraham het daar in Ur echt wel begrepen waar het God om te doen is? Gaat het om een beloofde land dat ergens te vinden is, waar God hem naartoe wil brengen? Ik denk het niet. Als ik in het verhaal van Abraham God hem hoor oproepen weg te trekken uit zijn land, zijn familie achter te laten en te gaan naar het land dat hij hem zal wijzen, dan versta ik dit als volgt. Offer je leven niet op aan wat je nu hebt en waar je nu staat. Maar durf verder te kijken dan het nest waaruit je komt, je afkomst, je mogelijkheden die je nu ziet. Wil je echt leven, echt vrij zijn, dan moet je aan dit alles afsterven. Meer nog, wil je echt leven, en daar gaat het immers om in het verhaal van vandaag, over dat moet je zelfs het idee loslaten dat je zelf je toekomst kunt maken vanuit jezelf, vanuit je eigen vruchtbaarheid. Het is jouw kind, dat wil zeggen dat jouw kind jezelf je toekomst kan geven. Leven kun je pas echt als je het kan ontvangen van elders. Zo kan je het verhaal van het offer van Isaak ook verstaan. Enkel wie niet bouwt op zichzelf en op wat hij heeft. Enkel wie niet bouwt op eigen vruchtbaarheid. Enkel wie vertrouwt op de Heer. Die zal het ware beloofde land bereiken en er binnengaan en er leven. Door het offer van Isaak wil God Abraham tot dit verdiept inzicht brengen. Als het ware door een shocktherapie. Abrahams oude godsbeeld wordt daar op de berg Moria definitief aan degelen geslagen. De God die hem aanspreekt is van een totaal andere orde. Hij zet niet zichzelf centraal, maar de mens en het leven van heel de mensheid. Volgende zondag horen we hoe hij op een concrete manier ons hierbij wil helpen, namelijk door de 10 geboden die hij ons geeft. Wegwijzers van God, door Mozes tot ons gekomen om dit leven te vinden. Het verhaal over het offer van Isaak, een verhaal dat echt wel binnenkomt, is dus een ideaal verhaal voor deze 40 dagen tijd, omdat het ons persoonlijk oproept af te sterven aan een bepaalde manier van leven. Een leven dat alles opoffert aan wat men heeft en dit probeert vast te houden. Een leven dat zichzelf verstikt omdat het niet verder durft te kijken dan de eigen grenzen. Een leven dat zichzelf de keel afsnijdt omdat het denkt te overleven door te grijpen in plaats van te ontvangen. Het verhaal van het offer van Isaak wil ons echter ook het inzicht geven dat geen enkel mensenleven mag opgeofferd worden, om welke god of macht dan ook. Dat we komaf moeten maken met benauwende, ontmenselijkende structuren door te bouwen aan respect gerechtigheid en vrijheid. Dat we ons telkens moeten laten interpelleren door Gods stem, die zoals hij zei tegen Kain ook tot ons zegt. Jij bent de hoeder van je broeder. Heb elkaar lief. Vergeef elkaar. Kortom, toekomst breekt open als je je laat leiden door God en de weg bewandelt die hij wijst. Toekomst voor jezelf, maar ook voor elke samenleving die gaat staan onder Gods woord. Dit is de ervaring van Abraham geweest. En, zo weten wij, dit is uiteindelijk ook de ervaring van Jezus die op het kruis zegt: in uw handen beveel ik mijn geest. Het is de levenshouding van de gelovige, van de christen. Afsterven aan jezelf en oor hebben voor wat God je te zeggen heeft. Deze 40 dagen tijd is een tijd om dit terug te ontdekken en ons te oefenen in Gods vertrouwen. Pas dan zal er ook voor ons nieuw leven zijn, zal het ook voor ons Pasen kunnen zijn. Dit is niet eenvoudig, maar dit is de smalle weg die God met ons gaat en die Jezus ons is voorgegaan. En het evangelie van de gedaanteverandering gaat het ook over luisteren. Al willen we luisteren naar God in navolging van Abraham, dan is toch nog de vraag: hoe doe je dat? Moeten we ons terugtrekken in onze binnenkamer en wachten tot God er tot ons spreekt? Of moeten we proberen in van alles en nog wat hints te zoeken van God? Of is dit enkel maar weggelegd voor enkelen die een bijzondere geestelijke ervaring mogen krijgen? De gedaanteverandering van de Heer maakt duidelijk waar, door wie we God tot ons mogen horen spreken. Namelijk heel eenvoudig, door Jezus zelf. Zijn woord is Gods woord. Luister naar Hem en je hoort God. Doe wat Hij zegt en vertrouw, want zo is het dat God ons leidt. Dit verhaal van de gedaanteverandering roept mij op om echt onder Jezus' woord te gaan staan. Ja, we weten wat hij heeft gezegd. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar luisteren we er ook nog echt naar? En richten we ons handen erop? Of heeft de gewoonte het bijzondere van zijn woord voor ons uitgevlakt? Misschien is het goed om in deze 40 dagen tijd Jezus' woorden eens terug te overwegen. Dit jaar lezen we bij voorkeur uit het evangelie van Marcus. Het kortste evangelie. 16 hoofdstukjes maar. Je bent er zo doorheen. Misschien is het wel interessant om in deze 40 dagen tijd het eens helemaal te lezen en erin aan te duiden alles wat Jezus zegt. Wat zegt Hij eigenlijk allemaal? Wat zegt God eigenlijk door Hem? Tot ons? Tot de mensheid? Tot mij? Ja, ik weet wel dat Jezus' boodschap ook tot ons komt doorheen alles wat Hij doet. Maar laten we ons deze keer eens focussen op wat Hij zegt. En wie weet, ontdek je wel met een nieuwe frisheid zijn boodschap. Luister naar Hem, zegt God in het evangelie van vandaag. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot hem: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten bouwen, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn zoon, de welbeminde, luister naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen ze zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen. Dit evangelie is een keerpunt op de weg van Jezus en de leerlingen naar Jeruzalem, waar alles zijn definitieve verloop zal krijgen. En op dit bijzondere moment, daar op de berg Tabor, verschijnen er 2 figuren, Mozes en Elia. 2 mannen die ook door God gezonden werden, om in hun tijd leven te brengen. Mozes, door terug te keren uit de woestijn om het volk uit de slavernij te bevrijden, die dood en verderf zaaide in Egypte. Elia, die gezonden werd om komaf te maken met de Baal-profeten, die zelfs er niet voor terugdeinsden om mensen te offeren aan hun God. Jezus wordt aan de leerlingen en dus ook aan ons getoond in hun gezelschap. Jezus vertoeft in goed gezelschap, wil Marcus duidelijk maken. Hij zal blijkbaar dus diezelfde weg gaan bewandelen. De weg van bevrijding, maar ook een weg die lijden en opoffering zal vragen. Want zowel voor Mozes als voor Elia liep alles in het geheel niet van een leien dakje. Zo wordt duidelijk dat God veel voor ons over heeft. Eigenlijk alles. Zelfs zijn zoon. Vlees van zijn vlees, opdat wij kunnen leven. In de tweede lezing van deze zondag onderstreept Paulus deze overtuiging, als hij schrijft aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God, die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is? Meer nog, die is opgewekt en die gezeten aan Gods rechterhand onze zaak bepleit? In het verhaal van de gedaanteverandering gaat het natuurlijk niet alleen om de oproep van God om naar Jezus te luisteren. Al is dit natuurlijk belangrijk. Maar het verhaal wil ook duidelijk maken wie hij is in zijn diepste wezen. Marcus plaatst het gebeuren daar op de berg in de context van het Joodse loofhuttenfeest. Dat feest herinnert aan de 40 jaar dat Israël in tenten kampeerde in de woestijn, terwijl God zelf te midden zijn volk verbleef in de tent van de samenkomst en ontmoeting. Bij het loofhuttenfeest bouwen de Joden in een tuin, op een binnenplaats of op een balkon een hut die de kinderen mogen versieren met bloemen en fruit. 'S Nachts moet men tussen het bladerdak de sterren kunnen zien. De hut is een plek waar men in contact blijft met de hemel. Gedurende heel de week dat het feest duurt, verblijft men zoveel mogelijk in de hut. Het is een vreugdevol feest. Iedere dag nodigt men symbolisch een van de grote figuren van Israël uit om te komen verblijven in de hut. Figuren als Abraham, Mozes, David en Elia. De zevende dag is het hoogtepunt van het feest. Men verblijft in de hut, men kleedt zich in het wit en men verwacht de komst van de Messias die zijn tent zal komen opslaan te midden van zijn volk. Die zevende dag eindigen de gebeden steeds met de formule, eindeloos herhaald: een stem brengt nieuws, brengt groot nieuws en zegt. En dan wordt het gebed afgebroken. Wat een suspense. Wat een spanning. Deze formule drukt de hoop uit op de spoedige komst van de Messias. Wanneer toch zal een stem het grote nieuws verkondigen? Deze is de Messias. Op deze achtergrond kunnen we best de 6 dagen later van ons evangelie inkleuren. 6 dagen later is dus de 7e dag, de grote dag van het loofhuttenfeest. Er was immers veel gebeurd gedurende de week van het feest. Alles was zo goed begonnen. Jezus had geprofiteerd van de opruisende messiaanse verwachting, eigen aan het feest, om aan zijn leerlingen de vraag te stellen: voor u, wie ben ik? En Petrus had daarop geantwoord: u bent de Messias. Jezus had dan evenwel een totaal onaannemelijke verklaring afgelegd. Volgens hem zou die Messias moeten lijden en sterven. Daarvan moesten alle leerlingen even slikken. Het was nu al 6 dagen dat de apostelen leefden in spanning. En Jezus, die geen woord terugtrekt van wat hij heeft gezegd. De 7e dag dan, de grote dag van het feest waarop men in het wit gekleed gaat en met anderen bidt om de komst van de Messias, gaat Jezus de berg op, om contact te hebben met God als het ware. En 3 ontmoedigde leerlingen gaan met hem mee, nog steeds worstelend met die vraag: kan Jezus wel de Messias zijn als hij moet lijden en sterven? Zo is de Messias toch niet? En zie, op de 7e dag van het loofhuttenfeest, waarop er zo gebeden wordt en uitgekeken naar wat de stem zegt, welk groot nieuws die stem zal brengen. Op die 7e dag wordt de spanning, de suspense opgeheven. Een stem brengt nieuws, brengt groot nieuws en zegt: deze is mijn welbeminde zoon. Luister naar hem. Jezus wordt niet gewoon geplaatst in de rij van de profeten. Nee, hij is veel meer. Dat maakt Marcus duidelijk. Hij is de Messias, God met ons. Deze tweede zondag in de 40-dagen-tijd laat dus ook zien wie Jezus in wezen is. De Messias, de Zoon, God zelf. Hij is het die het lijden zal ondergaan. Geen afstandelijke God dus, geen God die zijn handen niet vuil maakt, maar één die naar ons toekomt, zich klein maakt, het van ons overneemt en ons doorheen alle worstelingen uiteindelijk zal bevrijden. Als we ons dit realiseren, de weggaan van Abraham en Isaac, de weg die ook de leerlingen die daar op de berg waren en ook Paulus, de apostel, zijn gegaan, dan kunnen we ook wij gelovig de woorden van de antwoordpsalm tot de onze maken. Ik bleef. Ik blijf vertrouwen. Maar één gaat ons voor, Jezus zelf. Als we op deze zondag deze woorden van de antwoordpsalm in zijn mond leggen, wat een diepte krijgen ze dan wel niet. Hij die trouw aan de Vader het ware offer bracht, zichzelf opgaf voor het oog van alle mensen in Jeruzalem, bevrijd werd door de Vader. Dit zijn de woorden van de antwoordpsalm, die ofwel ons vertrouwen uitdrukken, of die we in Jezus' mond kunnen leggen. Ik mag weer leven onder Gods oog in het land van de levenden. Ik bleef vertrouwen, al zei ik. Ik ben gebroken van smart. Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offers zal ik u loven. De naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen waar heel zijn volk het ziet. Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door eerwaarde heer Jan Philippe over de liturgie van de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Een volgende keer staan wij bij een ander catechetisch thema stil. En dan hoop ik dat u ook opnieuw afstemt op Radio Maria op het programma Catechismus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.